Ik geloof dat het zaterdag is. En op zaterdag dan zitten wij hier live in Trocadero.
Ja, het wordt eigenlijk bijna een sleur, hè?
Voor op de klippen. Nou ja, het is niet helemaal een sleur, want we zitten deze keer weer eens keer niet in het restaurant, maar we zitten in de studio achterin.
Ja.
Dit voor onze gasten zometeen om ons te vinden.
Ja, we hebben het wel tegen iedereen gezegd volgens mij dat we hier zitten.
Oh, oké, nou ja, goed. Het is niet dat we onzichtbaar zijn. Er staat met hele grote letters staat hier Mega Hit FM op de muur. Dus dat moet wel lukken. Ja, we hebben eigenlijk een beetje rustig. Het is geen wereldschokkend nieuws deze week.
Ligt aan wat je wereldschokkend noemt.
Nou, wel dingen waar je je kwaad over kan maken. Ja. Dat hebben we altijd natuurlijk. En dat gaan we ongetwijfeld ook doen. Maar echt wereldschokkend is het niet. Het is, Maar goed, wordt wel een leuke show, toch?
Tuurlijk.
Superleuk.
Ja? Ja. Oh, Judith, je bent er ook. Wat leuk.
Ja, ik mag er weer zijn.
Ja, we misten je vorige week.
Ik zat vorige week aan het werk op het Buur-eiland. Ja, en ik mag er altijd zijn. En dat vind ik, dat voelt heel erg welkom. En super lief.
Nou, welkom hier op de klippen. Megahit FM 101.1.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
De Mutant Disco remix van september. Van Earth, Wind and Fire. En dit is eigenlijk een van de weinige remixen waarvan je denkt van ja, oké, dit is wel echt lekker. Meestal zijn die remixes toch een beetje moeilijk doen met een leuke plaat. Maar dit is wel gezellig.
Wat is hier de remix aan? Want volgens mij hoor ik gewoon wat ik altijd hoor.
Nee hoor, er zit een hele andere, veel zwaardere beat in.
Oké. Okay.
Moet ik heel eventjes zoeken, dan kan ik je het vergelijken hoor.
Ja, nee, maar hoeft niet.
Nu gaan we het horen. Oh, ik vond hem ook, ik had wel zoiets van hij dreunt iets meer, maar ja, dat klinkt dan een beetje, maar het was wel lekker.
Nee, Michiel steekt nu bij zijn
zwaar werk hoor, ik moet even zoeken.
Oh ja, en dit is natuurlijk vanwege de studio dat hij dan inderdaad echt even letterlijk om moet draaien.
Ja, hij moet echt omdraaien. Dus,
Hij is echt aan het zoeken.
Hij is echt nu aan het zoeken. Dus wij zitten
in die
nu
platenbak bijna. Zo lijkt het. Alsof hij door de LP'tjes aan het gaan is.
Zoals vroeger met ze inderdaad in de platenwinkel.
Ja, precies.
Dat is het eigenlijk ook.
Ah, oké. Nou, hartstikke leuk. Een soort record shop waar je naartoe ging voor de mooie hoezen.
Kijk, het origineel. Het origineel begint zo.
Gaat toch langzaam? Het is ook heel klein beetje langzamer.
Zeker langzamer, ja. En die remix die gaat zo. Dat is niet waar, hè?
Nee,
deze is niet waar volgens mij. Wij zitten hier namelijk heel gespitst nu, hoor. Kom op.
Hé.
Dit lijkt wel alsof je in zo'n drumrecord staat. Okay.
Dus de gewone is zo. En de remix is zo.
Ja, juist.
Oh ja, inderdaad wel inderdaad heel groot verschil.
Dus die is veel sneller en veel gezelliger.
Ja,
wel. Ja, hij is leuk.
Tenminste, origineel is ook een feest hoor, absoluut. Maar die remix
Winterfire is altijd een feest.
Dat is waar, Echte blazers, hè, dat is het. Dat is het. En kan je dat vertellen als producer zijnde?
Echte blazers zijn,
is het meteen een feestje.
Ja.
Altijd erbij zetten. Ze moeten niet uit een doosje komen, dat werkt niet. Maar echte blazers, dat is. Dat is het helemaal. Hè, Esther?
Ja, vind ik ook. Hallo allemaal.
Hi Esther.
Hi, hier ben ik.
Ja, Esther de Veer komt net binnen.
Ja.
En dat ging jij komt eigenlijk om te praten over een ander plaatje.
Ja.
Maar dat draaien we nog niet, want ik heb net een plaatje gedraaid.
Hey. Ja. Ik weer.
Maar je mag wel meepraten, je zit hier nou toch.
Ja, maar ik kom net binnen. Ik kom van de Indebon demonstratie. Pickleball. Dus ik moet nog een beetje uitwaaien.
Dus deze week, hè?
Je hebt pickelgebald.
Ik heb pickelgebald, ja.
Hoe werkt dat precies?
Even een stukje naar voren.
Hoe werkt dat pickelbal?
Pickelbal. Nou, dat is eigenlijk een combinatie tussen padel, tafeltennis, tennis.
Maar padel hebben ze niet.
Alles. Nee, dat hebben ze niet. Maar daarvoor hebben we pickelbal. Het gaat iets langzamer. Het balletje is van plastic. En het bedje is iets groter. Maar als je heel goed bent, dan gaat het keihard.
Maar tafeltennis, is het met een tafel?
Nee, het is niet met een tafel. Het lijkt een beetje op tennis qua veld. En het bedje is iets groter dan een tafeltennisbedje. De bal lijkt op een tennisbal, maar dan van plastic. Dus het is een beetje een combinatie van alles. Het is leuk om te doen. Kom je ook?
Nee.
Nee. Morgen.
Nee. Ik moet radio doen, hè? Je
ziet het. Ja, maar morgen niet. In de sporthal.
Ja, morgen moet ik duiken.
Maar misschien dat andere mensen het wel leuk vinden.
Ja, andere mensen kunnen zeker komen. We hebben vorige week echt best nog wel lang met die mensen zitten praten.
Ja, hartstikke
leuke, bevlogen mensen.
Goed reclame voor ze gemaakt.
Absoluut.
Iedereen kan het namelijk, van jong tot oud.
Maar waar wordt dan pickleball gespeeld, normaliter? Want dit is echt vanwege die Indebon. Hè. Kom naar ons kijken. Op die drie locaties heb ik begrepen. Sporthal, Park de Loei en nog ergens. Ik denk sportveld of bij het stadion, buiten, volgens mij buiten. Maar pickleball, waar speel je dat?
Dat kan in de sporthal van de Chinees richting Sorbonne. Dat kan op dinsdag en donderdagavond. We hebben lang gespeeld op woensdag en vrijdagavond in Jong Bonaire. Maar dat wordt nu verbouwd, de hal. Dus dat is jammer, dat gaat even niet door. We zoeken nog een andere locatie. En in het weekend speelden we ook in Jong Bonaire. En nu is het overgegaan op zondag naar Jorge Nicolaas Sporthal. En op zaterdag zijn we nog op zoek naar een andere plek. Dus er zijn zelfs 4 dagen waarop je zou kunnen spelen.
En het is een sport om binnen te spelen? Ja. Of is dat...
Het is echt een halsport. Het lijkt een beetje
jij bent ook echt een pickleball ambassadeur.
Nou, zo kun je me wel noemen, ja. Ik ben wel een pickleball ambassadeur. Sterker nog, ik heb ook pickleball georganiseerd voor de doven. En niet dat die anders pickleball spelen. Die spelen natuurlijk precies hetzelfde. Maar die hebben dan wel
Nou, je hebt wel een probleem als je roept uit.
Ja, heb je een probleem, ja. Of jij bent aan de beurt. Of de service is aan jou. Dan moet je even tolken. Ja. Dus je moet even de gebaren weten. Dus we hebben ze een beetje apart gevraagd om te komen. En dat vonden ze enig. Dus ik hoop dat het OLB dit gaat honoreren. En dit gaat opzetten.
Ja, even voor de luisteraars. Even makkelijk. Esther van der Veer is doventolk.
Nee,
gebarentaaltolk. Sorry, gebarentaaltolk. Oh,
Esther de Veer heet ik. En ik ben tolkgebarentaal.
Tolkgebarentaal. Dat is iets anders dan een doventolk. Of niet? Een doventolk bestaat gewoon niet, hè?
Nou, zeker wel.
Ja?
Oh. Ja, dat is nieuw. Dat zijn dove mensen die tolken als een soort relay-tolk die ertussen zitten. Als je bijvoorbeeld heel veel vluchtelingen die uit Irak komen of uit de Oekraïne. Dove mensen die hebben hun eigen gebarentaal. En dat weet je niet zo snel te doen natuurlijk als tolkgebarentaal. Dus dan zet je er een dove tolk tussen. Want die kan veel visueler gebaren. Dat is nog steeds niet de Oekraïense gebarentaal, maar dat helpt enorm. Dus die zet je dan tussen, zodat het toch nog wat duidelijker wordt voor een Oekraïense dove. Je bent er stil van?
Nooit geweten, nooit geweten. En ik, I stand corrected. Ja. Dat is,
Als je ook kijkt naar de troonrede afgelopen jaar van de koning, die werd getolkt, tussen aanhalingstekens, want ik ben het er niet helemaal mee eens dat het tolken is, door een dove persoon. Dat is een dove tolk. Ik vind tolken, dat is tolken van gesproken tekst naar gebarentaal en andersom. En een dove tolk tolkt eigenlijk, die leest de tekst, onthoudt dat en die performt dat. Dat is iets anders. Maar ze zijn wel in opkomst.
En zou daar dan ook mogelijk een bepaalde eigen interpretatie aan geven? Want tekst is platte tekst. Dan kun jij vanuit jezelf, vanuit je eigen emotie, zou jij dus iets kunnen tolken wat mogelijk echt jouw eigen emotie is en niet wat koning Alex bedoelde. Ja. Even flauw gezegd, maar...
Ik slaat spijker op de kop. Dat is ook mijn mening. Van als je platte tekst gaat vertalen, dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem als met WhatsApp. Weet je, dat mensen elkaar ook nooit goed begrijpen. Ja. En ook die emoticon die helpen.
Mensen weten niet welke emoticon waarvoor staat. Dus die gebruiken dat dan weer verkeerd.
Ja. Klopt.
Ja. En dat is mijn persoonlijke mening hierover. Hè? Dat je dat dus... Ja, er komt ruis in je vertaling.
Maar kan ik het zo vergelijken van vroeger bij stomme film. Bij film zonder geluid. Had je een expliciteur die dus uit ging leggen wat mensen zouden gaan zeggen.
Oh. Ja, inderdaad.
Dat ging gewoon met het framepje, of niet?
Nee.
Ik heb dat gezien met
daarvoor.
Heel wat films met een framepje.
Maar heel veel mensen vroeger konden dus niet lezen.
Oh, dat is ook, ja, dat is ook weer zoiets. Ja.
Dus dat was alleen voor de mensen die gestudeerd hadden en op school hadden gezeten. En nou, ongeveer de helft van de bevolking had gewoon nooit op school gezeten en kon dus niet lezen. Dus dan had je een expliciteur met een orkest erbij, die Klopt. Dan voor de muziek bezorgde. Die in feite ging vertellen wat ze nou zagen en wat er nou waarschijnlijk gezegd zou zijn. In
nou,
film.
Ik zou dat niet vergelijken met een dove tolk of met een tolk gebarentaal. Want dan ben je niet... je moet tolken. Wat je tot je krijgt. En niet wat je zelf denkt dat het ongeveer
nee, nee, nee. Expliciteur had namelijk een tekst voor zich.
Oh, okay.
Die de producent van de film had aangeleverd. En naam daarvan. Maar dan ging hij altijd een beetje zijn eigen verhaal van maken. Dus dat is eigenlijk een beetje het bezwaar wat jij nu ook tegen die doventolken hebt.
Ja, bijna. Het gaat wat dieper, maar...
Nou, is het een bezwaar? Is het dan een bezwaar? Of is het inderdaad gewoon wat het ook is?
Maar nou ja, als je aan mensen duidelijk, ik denk dat als je aan mensen duidelijk maakt, als je aan doof mensen duidelijk maakt van jongens, dit is een interpretatie en niet een letterlijke tekst.
Ja. Ja. De meningen zijn erover verdeeld. De dove wereld en de horende wereld ligt een beetje uit elkaar daarin. Ook binnen de dove wereld is er echt een tweestrijd van wat is wel goed en wat is niet goed, zeg maar.
Ja, de doven willen er niets van horen.
Inkopper nummer 1 van vandaag.
Ja, ik zit hier. Ik zit hier dat.
Oh, daar zit je hier voor. Oh,
ja, ik moet de stomme opmerkingen maken. Dat is mijn...
Hadden we daar speciaal iemand voor?
Ja, we hadden speciaal iemand, maar ja, die is op een gegeven moment weggegaan. Die, Maar goed, eigenlijk laten we maar eventjes met de olifant in the room even aanspreken. De belangrijkste reden waarom we jou hebben uitgenodigd vandaag. En nee, dan bedoel ik niet dat ik jou nu als olifant aanspreek. Maar er is van niets zomaar op 1 binnengekomen in Nederlands top 40. Een plaat van Joost Klein. Europapa. Die plaat is enorm populair. Dat krijg je vanzelf als je op nummer 1 binnenkomt. Dat is wel een bewijs dat die plaat enorm populair is.
Nummer 1 van niks van 1 op top 40. Nummer 1 op Spotify streaming. Nummer 1 op Apple Music streaming.
Meer dan 5 miljoen keer bekeken.
7,5 miljoen.
7,5 ondertussen alweer.
Op YouTube.
Op YouTube. Dus,
training nummer 1 op YouTube.
Het lijkt erop dat het een hit wordt. Maar toen is er iets gebeurd. Toen heeft ik kan dus niet zien of het een dove tolk is of een gebarentolk.
Het is een horende tolk.
Een horende tolk.
Goeie collega van mij.
Oké. Okay. Zullen we eens naar het nummer gaan luisteren?
Die heeft een filmpje gemaakt. Die heeft het hele nummer uit... Ja, laat me even uitleggen. Ja. Daarna gaan we hem draaien. Die heeft het hele filmpje dus... het hele nummer uitgebaard. En nu gaan er een heleboel stemmen op in Nederland van... Ja, die tolk die moet erbij zijn. Straks in het Eurovisie Songfestival. Waar dit een inzending voor is. Dat vinden wij interessant. Ik heb daar zo mijn eigen mening over. Ik heb mijn mening is helemaal verschillend van die van anderen over dit nummer. Maar daar gaan we zo meteen wel over beginnen. Draai me eerst maar even. Martijn heeft een speciale versie die iets langer is.
Ja, de illegale versie.
Oh.
Want hij was eerst wat langer. En dat mag niet van de Eurovisie Songfestival. Dat moet er namelijk exact 3 minuten zijn. Op de seconde af moet het 3 minuten zijn.
Oh, het mag ook niet korter.
Nou, het mag 10 seconden korter.
Dat had Michiel graag gewild, denk ik, met dit song, met het liedje. Maar nee.
Nee.
Dit is de originele versie, wat Joost Klein heel slim heeft gedaan. Hij mag dat niet publiceren namelijk. Want het is een officieel songfestival liedje. Dus dan mag je dat verder niet publiceren. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft het intro los als single uitgebracht. En het outro los als single uitgebracht. En dat mag het wel. Ja. Dus ik heb thuis eventjes die twee bij elkaar gezet.
Oh, je hebt ook nog een intro. Ik heb alleen een outro erbij.
Ja, het intro dus alleen maar dus, tot aan dat het tweede gedeelte komt. En dan dus de outro. Nou, ik heb het thuis aan elkaar gezet en dat klinkt dan zo.
Oké.
Okay. Euro, let's come together!
Ja, dan zit je naar mij te knikken alsof ik hem moet afkondigen. Joost Klein met Europapa.
Ja, daar kondigt dan tijd te platen af.
wat vind jij ervan, Martijn?
Moet er erg om lachen. Omdat ik... ik heb kinderen die in die tijd zaten dat de gabbercultuur een beetje in Nederland opkwam. Dus mijn kinderen deden daar ook enigszins aan mee. Niet heel erg fanatiek trouwens, want... Het was meer house dan gabber. En mijn jongste dochter die moet er niets van hebben. Maar ik bedoel, je krijgt het wel mee. Wat ik grappig vind is van dat hij... Ik ben ervan overtuigd dat 80% van het succes van dit nummer aan de videoclip ligt. En niet aan, aan de muziek zelf. Want daar heeft, die clip, zeker als videograaf, vind ik die clip heel knap. Heel erg knap. Allemaal verwijzingen naar dingen. Bijvoorbeeld de Game Boy. Waar die uiteindelijk dan naar dat autootje toe gaat. Mensen aan tafel zijn allemaal oud Eurovisie Songfestival deelnemers. Die man die zegt van welkom in Europa is de jongen van New Kids. Dus hij heeft overal verwijzingen naar. Dus dat vind ik gewoon heel knap gedaan.
Dat heeft hij overigens ook textueel, hè?
Ja.
En dat vind ik ook heel knap. Hij heeft heel veel lagen in dit liedje. En dat is in de eerste instantie helemaal niet te horen. De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, gadver, echt. Waarom moet dit nou? En moet dit nou zo overdreven? En ik vond het helemaal niks. Ja, totdat ik het een paar keer had gehoord en een paar keer had gezien. En iedereen heeft het erover natuurlijk. En dan, denk ik... Toen begon ik het eigenlijk een beetje te waarderen. Ook omdat het zo over de top is wat die jongen doet. Dat het ook wel weer leuk is. En de muziek is catchy. Want ik ga vanzelf meedansen.
Jij gaat tolken.
Nee, dat doe ik niet.
Ik zit hier, ik zie jou naast me, zie ik je bewegen. En op een gegeven moment denk ik van, nou weet je wat, ik ga even daar met mijn aandacht naar kijken. En je zit gewoon te tolken.
Ja, maar dat is omdat ik dat voor jullie doe natuurlijk. Maar daarna ben ik gestopt en heb jij niet meer gekeken. Want toen was je met iets anders bezig.
Nee, maar
en toen was ik door aan het dansen. Maar dat heb je gewoon niet gezien.
Nee, ik vind het... Ik ben blijkbaar nog steeds...
Wat vind jij ervan? Vertel jij het.
Dagstuk, ik vind het nog steeds niks. Ik vind het best wel slechte happy hardcore. Muzikaal is het precies hetzelfde. Honderden van dat soort liedjes waren er in de 90's. Totdat op een gegeven moment de radiostations zeiden... we gaan niet langer happy hardcore draaien. Waarop de platenmaatschappij zeiden... nou, dan gaan wij niet langer happy hardcore uitbrengen. En het was in één klap het hele genre dood. En nu opeens is het terug. En ik denk dat dit misschien nog populair is. Puur op die gevoelens van nostalgie. Dat je toch weer happy hardcore hoort. Nee, en ik vind het ook textueel helemaal niet zo fantastisch.
Het kan niet dat het alleen maar nostalgie is. Want ook in het buitenland. België kende hardcore nauwelijks.
Dat is niet waar.
Frankrijk, Engeland. Daar is het allemaal heel populair. Dus,
ja, wat ik begrijp is dat die het bij de boekmakers ontzettend goed doen. En ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als Esther. Echt de eerste keer dacht ik, oh my god, dit gaan we niet meer. En ik dacht van, nou ja, weet je, oké, dit is weer geen 12 point, maar niet 1 point.
Ik moet toegeven, ik heb de video niet gezien. Ja. Hè? Dus kom ik niet helemaal
goed. Je moet de video kijken.
Nou, inderdaad, want dat ben ik wel. Die video is ook, de eerste keer vond ik hem heel heftig. Toen dacht ik, toen heb ik hem nog een keer gekeken. En toen heb ik hem eigenlijk met aandacht gekeken. Want ik keek hem een soort van quasi, wat een stom nummer. En toen ontdekte ik inderdaad allerlei... dingen en herkenningen. En ja, herkenningen, dat klopt. En waarschijnlijk vindt of een heel jong iemand dit gewoon super tof, omdat hij dat super tof vindt. Maar ik denk dat er best wel veel mensen zijn die, net als wij misschien aan deze tafel, in elk geval met z'n drieën, de eerste keer dachten van wat is dit? En dan denken van oké, maar dit wordt een hype en er is hysterie. Waarom dan? En dan ga je een beetje anders kijken. En ik heb inderdaad toch ook wel hele leuke dingen ontdekt. En ja, voor mij is het ook wel een deuntje dat ik denk, mwah, deuntje is best helemaal heel oké.
Ja, maar ik hoor wel nog steeds heel erg dat nostalgie ding in jouw verhaal
zitten. Nee, maar dat klopt.
Dat geeft niet. Het grappige is,
hij kan dat niet nostalgie hebben, want hij is 24.
Ja, nee, dat klopt. Maar en ik snap ook dat jongeren het nog wel leuk vinden, want die happy hardcore uit de 90's, die gooit niemand meer op de radio. Dat is echt verschrikkelijk. Als ik sta te DJ'en, merk ik het ook, dan gooi ik opeens een happy hardcore liedje doorheen. En er is er één leeftijdsgroep die heel helemaal gek wordt. Die gaan allemaal enorm op en neer staan springen. Die waren allemaal kind toen.
Ja.
En,
ja.
En die zijn weer even kind als ze zo'n plaatje horen.
Die zijn even terug op de middelbare school.
Maar ja,
nou, misschien is dat dan ook wel de doelgroep van, laten we heel eerlijk zijn, dat hele Songfestival. Want het hele Songfestival is natuurlijk ook best wel...
Het is camp.
Voor, ja, waarvoor doe je het? Dat zijn echt wel, weet ik veel, de 40-plussers. En daarboven, feitelijk, zeker hoe het nu tegenwoordig gaat met voorrondes en weet ik het wel. Dus misschien, ik ben heel erg benieuwd hoe die dat gaat doen.
Maar ik vind het ook, hij gaat gewoon alle landen af. Dat is, maar dat is hetzelfde als Paul de Leeuw 30 jaar geleden altijd. Met Vlieg met me mee. Ging hij ook alle landen af? Ja.
Nou,
En dat is, maar dat bedoel ik. Ik vind dat geniale vind ik er niet in zitten. Ik mis dat.
Nou, dan inderdaad misschien net als wat Michiel of wat Martijn zegt. Misschien toch een keer die video kijken. Maar dan inderdaad, wat ik dus heel bijzonder vind, is dat het in gebarentaal vertaald wordt. En daar hebben heel veel mensen op dit moment heel veel over geschreven en vinden. Ik heb ook trouwens al wat parodieën gezien die ik zelf minder oké vind. Maar goed, dat heb je ook. En net wat jij zegt, het verzoek van, nou ja, deze persoon die dat dan nu doet, die moet mee. En hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want jij bent een expert daarin.
Ja, ik ben een expert. En dat komt ook omdat ik ooit mee heb gewerkt aan het opzetten van de Academie Visuele Muziek. Voor tolk en gebarentaal. Of voor dove mensen, maakt niet uit. Iedereen die gebarentaal gebruikt, die kon eraan meedoen. Dat doe ik inmiddels niet meer. En... ik ben zelf ook, mijn specialisatie was visuele muziek vroeger, als tolk gebarentaal. Daar ben ik een beetje van afgestapt. Ik vind het zelf heel leuk om te doen, om muziek te vertolken. Ik deed het heel veel op begrafenissen bijvoorbeeld. En daar deed ik het graag omdat ook het horende publiek daar heel veel troost haalde uit het kijken naar de tolk. Omdat je op een begrafenis niets te zien hebt. Je hoeft alleen een beetje voor je uit te staren. En er is heel veel verdriet. Dus als er dan een tolk bij is, dan merkte ik dat mensen dat heel erg konden waarderen. Dat was één. Later ben ik erover na gaan denken. Heel veel gepraat met klanten, dove mensen. En heel veel doven hebben er niet zoveel mee. En vinden dat je een horend iets, muziek, hoe wij daarvan kunnen genieten, plakt op doven die muziek niet kunnen horen en dus ook niet kunnen waarderen op die manier. Alleen als tolk visuele muziek probeer dat wel over te brengen. Dat is niet te doen. Ik denk zelf, maar dat is mijn mening, dat je 30% kan overbrengen. En dat is voornamelijk tekst.
Ja.
En dan moet je nog de muziek en het ritme en het gevoel en de ambiance en eigenlijk alles wat muziek met je doet in je brein en in je hart, moet je over kunnen brengen in je eentje. Als jij een muziekje, het voorbeeld is Europapa, dat is zo mooi geproduceerd, goed geproduceerd, sorry. herstel. Met heel veel muziek en heel veel Tirelantijns kleine dingetjes. Mm-hmm. Dat kan je in je eentje als tolk niet laten zien.
Dus dan moet je ongeveer 6 erin neergezetten.
Ja, dan moet je het met z'n allen doen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus dan komt het niet over wat je eigenlijk zou willen overbrengen. Dat is mijn persoonlijke mening. Dus ik ben er een beetje van afgestapt. Ook omdat ik ben nu 62 en mij op een podium zetten is hartstikke leuk om naar te kijken hier zo. Maar jongere mensen zijn leuker om naar te kijken. Dus op een gegeven moment moet je ook een beetje terugtrekken. Dus ik ben wel mentor geworden en ik geef mensen advies en zo daarover. Dus dat is één ding wat ik daarvan vind. Waarom zou je in een songfestival gaan tolken? Om die reden. De andere kant is dat een andere grote groep dove mensen vindt het geweldig om naar te kijken. En zeggen, eindelijk weet ik waar dit over gaat. Of denken, oh, ik wist niet dat dit liedje inhoud had. Of, oh, wat zitten er mooie lagen in. Wat mooi gedaan. En dan krijg ik kippenvel van. Dus alleen al van de tekst of van dat wat een tolk laat zien, krijgen ze kippenvel. Dus dat is een echte verdeling binnen de dove wereld. En ook wel een beetje in de horende wereld, qua in de tolkgroep, zeg maar. En, maar ik heb... er is één grote groep in de dove wereld. Dat zijn doven met een hoofdletter D, zo heet dat. En dat zijn de geëmancipeerde doven. En die vinden eigenlijk dat tolken toe-eigening toepassen op de gebarentaal van doven. Die vinden dat wij, ik zeg nu wij, want ik ben ook een tolk gebarentaal, dat wij die gebarentaal zeg maar afpakken. Dat we dit soort dingen niet mogen doen. en dat het in strijd is met de tolkencode. De tolkencode is net vernieuwd en het enige wat je als tolk nu nog zou moeten doen is dat je moet verantwoorden waarom je de dingen doet die je doet. Dat geeft je heel veel ruimte en in dit geval zou je als tolk dus moeten kunnen vertellen, en Mirjam die Europapa heeft getolkt zou moeten kunnen vertellen waarom ze dat doet. Nou, daar heeft ze hele goede argumenten voor waarom ze dat doet. Ze vindt het fijn en ze vindt het leuk om te doen, maar ze vindt het ook heel goed dat andere mensen, zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.
Ja, ja, dat ben ik. Oké, daar kan ik me wel in vinden. Dat is prima. Maar ik denk dat heel veel mensen die willen dat die tolk meegaat.
Als curiositeit.
Ja, precies. Dat die dat alleen maar lollig vinden. Want ja, ze trekt zulke leuke gezichten. Terwijl ja. ze dat
zoals vroeg op de kermis de vrouw in de baard
stond. Ja, het ziet eruit alsof het een dansje is en dergelijke. Ja.
Dat is van iemand die ik ken die doof is in Nederland. Die heeft dat bezwaar. Die zegt van, het wordt een soort freakenshow.
Ja, is
nou, ik heb dat bezwaar ook.
Ja. Ik vind het goed dat ze het doet als je het gewoon zo houdt van dit is een vertaling. Zodat iedereen die ernaar wil kijken, ernaar kan kijken. In 2020 zijn er heel veel dove en horende mensen geweest die het Songfestival hebben getolkt. Dat was een experiment. En toen was het een experiment. Het jaar erop hebben ze het ook gedaan. En toen Duncan Lawrence won, toen heeft Mirjam echt een hele mooie vertaling neergezet. Overigens doet Mirjam het heel erg mooi, vind ik. Maar daar wil ik straks nog even iets over zeggen.
Dat staat hier niet ter discussie. Ja. Ik denk dat zij het helemaal prima doet.
Maar daar heb ik nog wel iets anders over te zeggen.
Maar de reden om haar mee te nemen en daar neer te zetten.
Daar wil ik nu op antwoorden. Dat vind ik niet goed. Waarom zou je haar meenemen als act?
Exact.
Dat is niet waar het om gaat. Songfestival is een songfestival. En het tolken van een liedje moet je gewoon lekker online doen. En dan kan je, net zoals bij het journaal, kan je daar een tolk neerzetten als je dat wil. Dat hebben ze dus in 2020 gedaan.
Voor het hele Songfestival.
Voor het hele Songfestival.
Dat vind ik ook.
Maar ook
prima,
in andere landen gebeurt dit overigens.
In een hoekje.
Nederland is niet hetzelfde. Is niet de enige die dit doet. Andere landen doen dit ook. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ze moet niet mee, want het is geen onderdeel van het liedje. Het is een vertaling. En dat vind ik prima. En wat ik zelf ook nog heb gezien is dat zij heeft het dan vertaald als tolk voor gebarentaal. En er zijn ook dove performers die dit ook hebben gedaan. Als je die twee vergelijkt, dan denk ik, nou Mirjam, je bent gewoon expert hierin. Ik vind dat zij het lied het allerbeste tolkt in alle nuances die er zijn in dat lied. En ik heb iemand anders gezien, een dove, die dat heeft vertolkt. En daar zie je de muziek niet in. Je ziet in Mirjam zit je met dat dansen. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar ze vertolkt het liedje heel goed. Het is precies wat hij aan het zingen is en wat in de muziek zit. Dat doet ze tot aan het percentage dat ze kan.
Ja, maar nogmaals, ik heb totaal geen commentaar op haar. Ik vind niet, ik heb ook het recht niet eens om daar commentaar op te hebben.
Nog los van het feit van, zij heeft een video gemaakt waar ze dit vertaalt. Ja, dat staat er natuurlijk compleet vrij. En iedereen heeft dezelfde keuze of die daarnaar kijkt, ja of nee.
Ja, maar iedereen die kijkt, die zegt, oh, dit is een lollig filmpje. Kijk hoe leuk ze staat te dansen, wat een leuke koppen ze trekt. Ze moet mee. En dan denk ik, nee.
Nee, dat ben ik met je eens.
Maar we zijn het allemaal hier aan deze tafel, tenminste jullie.
Ja, nee, ik luister.
Als er getolkt wordt voor alles, voor alle liedjes, niet alleen voor Europapa.
Ja, dat vind ik ook. Dan zou het inderdaad, hè, dan zou je als organisatie moeten besluiten dat je wil dat elke inzending komt met een tolk. Dat en dan neemt ieder zijn tolk mee en dan is dat dat. Maar inderdaad, het wordt nu een beetje neergezet als zijnde een act. En dat vind ik heel erg jammer. Dus daarom zei ik ook van, hey, hier kunnen we het heel mooi aan deze tafel hebben. Want wij hebben Esther hier op het eiland en dat is eigenlijk al heel bijzonder. Dus ik vond het heel erg leuk om daar met elkaar over te hebben. Want nee, het moet geen act worden. Wat ik wel weer aan de andere kant vind, en dat is natuurlijk heel vaak met al dit soort dingen over inclusiviteit, et cetera. We hebben het er nu wel over. En er komt een gesprek. En dat is dan maar dat ik denk, aan de ene kant vind ik het ontzettend jammer dat het op deze manier weer in de markt wordt gezet. En dat er heel veel mensen daar weer een plasje over moeten doen en wat van moeten vinden. En bespottelijk belachelijk maken, want dat heb ik ook gezien en daar baal ik enorm van. Maar we zitten hier wel aan tafel en we hebben het er wel over.
En dat is goed.
En dat is dan wel weer goed.
Als je het hebt over inclusiviteit en toegankelijkheid, dan is dit een hele goede manier om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Want de doven zijn al heel hard aan het werk, al jaren. Ze zijn 20 jaar bezig geweest om de Nederlandse gebarentaal erkend te krijgen. Dat is pas gebeurd. 2022, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is idioot.
Ja.
En wat was nou de reden waarom dat nou zo lang duurde? Er moest een woordenboek komen. Gebarentaal is visueel. Weet je, dat moet je gewoon op een filmpje zetten. Dan kan je daar een heel mooi woordenboek van maken. Maar dat kon niet. Dat moest al in een boekje.
En wie bepaalt dat?
Wie bepaalt dat? Ja, de regering bepaalt dat. Maar het is gelukt. We zijn er blij mee. Hij is erkend. En dat betekent dat dove mensen net zoveel rechten hebben als ieder ander.
Heb jij dat boekje?
Dat boekje heb ik, ja.
Ja?
Kopen?
En, wil je er vanaf?
Ik heb er maar één.
Nee, maar wat is het dan? Zit er allemaal tekeningetjes in van die gebaren? Of,
ja, het is niet te doen.
Omschrijvingen van die gebaren, hoe je ze moet doen. Hou je handen recht voor je en dan naar links.
Ik zit inderdaad ook van, hoe moet je dit? Zal ik het uitleggen?
Wat is dat?
Ja, ja. Het is een klein boekje, zo groot als mijn hand. En daarin staan, ik meen 500... gebaren. Dat kan niet anders, want je hebt heel veel bladzijden nodig om het uit te leggen. Ja, je moet een foto maken van het gebaar. Het is een foto van mensen die een gebaar maken. Maar als het gebaar beweegt, moet je dat omschrijven. En heel veel gebaren bewegen. Als ik het gebaar bijvoorbeeld uit het liedje Europapa, dan zingt Joost Klein, ik schreeuw de hele dag. Dat gebaar is met twee vingers naast je mond en mondhoeken trekken alsof je
je mond open trekt. Ja, ja.
En dan doe je dit. Dit is, ik schreeuw de hele dag.
Ja, het is radio.
En
dan ga je met je handen heen en weer. Ja. Ja, van naar buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Hoe moet je dat omschrijven? Dan moet je dat dus met woorden omschrijven. Terwijl als je er een filmpje van maakt, ben je klaar.
Ja.
Nou, dat boekje, dan moet je dus heel veel opschrijven om dat allemaal duidelijk te maken. Waar je het precies maakt, hoe je het maakt, hoe staat je handen. Het was ellende. Dus 500. En als je echt gebaren wil vinden, dan kan je gewoon naar het gebarencentrum. Die verzamelen alle gebaren. Die worden bedacht, die worden erkend, weet ik veel wat. En daar kan je het gewoon vinden.
Ja, het is dus net zoals een gewone taal. Altijd in ontwikkeling.
Het is altijd in ontwikkeling, ja. Ja. Vroeger had je Twitter. Voorheen had je Twitter. En dat was een gebaar als een soort vogeltje naast je neus met twee vingertjes. Alsof je aan het piepen bent. Piep, piep, piep. Dat was Twitter. En dan kon je ook naar iemand toe twitteren en je kon terug twitteren. Maar nu is het X. Dus hup, in de gebarentaal doen we gewoon twee, een kruisje. Zeg je, zoals je een nijntje maakt.
Twee vingers kruisen.
Twee vingers kruisen. En dat is X. Tuurlijk, dat gaat altijd mee. Dat, net zoals in elke andere taal gaat dat mee.
Ik doe dan ook gewoon niet mee hoor. Ik blijf het ook nog steeds Twitter noemen.
Ik ook. Ja, zijn we toch op één lijn.
Ik zie ook heel veel in het nieuws en dergelijke. Mensen het hebben over X voorheen Twitter.
Dat vind ik helemaal grappig. Hoor.
Ja,
dat,
ja.
Maar goed, laten we het daar niet over hebben.
Nee, we gaan het er niet over hebben. Over het X. Nee. Maar even terugkomend op het feit dat het nu een taal is. Hè. Zou jij voorstander van zijn, of misschien gebeurt dat ook al wel, geen idee, dat er bijvoorbeeld op basisscholen aandacht komt voor inderdaad gebarentaal en dat kinderen de basics of ermee kennis maken. Is zoiets denkbaar?
Ja, dat is heel erg denkbaar. Is je vraag voor Bonaire of is je vraag voor Nederland?
Nee, voor overal. Voor overal, ja. En dan hier op Bonaire. Natuurlijk, jij bent hier op Bonaire en we zitten op Bonaire.
Ja. Nou, in Nederland wordt er al heel veel over nagedacht. En daar zijn ook allerlei projecten waarbij ze dat doen. Om op de basisscholen gebarentaalles te geven. Het komt niet heel erg van de grond. Ik denk omdat het geen prioriteit heeft. Het is iets leuks en het is iets fijns. Maar als je nooit een dove tegenkomt, hoef je het niet te gebruiken. Dus dan verdwijnt het weer. En dat is een beetje het grote probleem van de gebarentaal natuurlijk. Kijk, als je hier op Bonaire Spaans leert of Engels, dan weet je bijna zeker dat je het gaat leren of gaat gebruiken. En dat is met gebarentaal nou bijna niet zo.
Ook waar.
Maar het is wel voor de inclusie voor de doven, dan dat ze het gevoel krijgen dat je mee mag doen, is het heerlijk als iemand gewoon zwaartje aankijkt en zegt, hoe gaat het in gebarentaal? Moet je kijken wat voor glimlach je dan krijgt al. Mm. Alleen al om één gebaar. En dat, ik vind dat altijd goed, als dat kan. Ja.
Er is op YouTube een filmpje van een vrouw die bij de McDonald's geloof komt, in ieder geval fastfood. En die vraagt dus aan degene die haar begeleidt, van kan je vragen, want ik wil graag dat altijd eten. En een meisje aan de andere kant van de counter, die haar helpt, die antwoordt in de gebarentaal.
Ja.
Alleen de uitdrukking op dat gezicht, zo van, wauw.
Ja, er is een ander filmpje van een, wat is dat, van Samsung geloof ik of zo. Op YouTube, het is vrij makkelijk te vinden, waarbij een jongen jarig is en De hele dag is voor hem in gebarentaal geproduceerd. Dat betekent dus dat hij naar buiten gaat. Iemand botst tegen hem. Vallen sinaasappels uit een netje. En diegene die zegt sorry tegen hem in gebarentaal. Daarna komt hij een billboard tegen. En daarop staat in gebarentaal van wil je deze telefoon kopen bijvoorbeeld. En dan komt hij ergens. Hij krijgt autorijles geloof ik. En dan zegt die auto-instructeur goedemorgen, wat wil je vandaag leren. En in het begin heeft hij het niet in de gaten. En denkt hij nou leuk, iemand maakt gebaren. En daarna, het wordt natuurlijk steeds meer en meer en meer. En zijn hele dag wordt in gebarentaal, komt hij mensen tegen die gebaren. En aan het eind van de dag is hij er hartstikke blij mee en huilen. En nou ja, het is een prachtig emotioneel filmpje, een beetje romantisch. Maar het is wel leuk om dat te zien en om te beseffen wat het is als je niet kan communiceren. Want daar gaat het eigenlijk om.
Ja, ja, het is hetzelfde als wanneer je, wat jij net vertelt, om het voor jezelf een gevoel te hebben. Moet je voorstellen dat je midden in China staat. Ja. Waar je niks kan, waar je zelfs niet kan lezen. Want als ik in Indonesië ben en ik wil naar het postkantoor, dan heet dat nog kantoor de pos. En dat kan ik dan nog leren. En dat zie ik dan daar staan. En dan kan ik vanzelf het postkantoor vinden. Maar probeer dat maar in China. Dat kan niet. Dat gaat niet. Zelfs cijfers, die hebben ze dan nog hetzelfde als wij. Maar dat is het dan. Probeer maar de juiste trein te krijgen als je op het station staat in China. Gaat je niet lukken. Maar als je dus de McDonald's binnenloopt. Hè, zoiets als jij. Dat je iemand bij hebt. Een Chinees die voor jou kan tolken. En die staat naast jou. En dan zeg je die persoon wat je wil hebben. En dan staat degene achter de counter. En die begint jou in vloeiend Nederlands te vertellen. Van ja hoor, dat is geen probleem. Dat kunnen we doen. Wil je er sambal bij? Weet ik veel. Ja, mayonaise. Ja.
De ballenbak.
Natuurlijk. Dan schrik je je helemaal wezenloos. En dat vind je fantastisch.
Ja.
Omdat je dat niet verwacht. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zoiets. Je had het net over. Je kan het wel leren, maar dan gebruik je het bijna niet. Maar dat is natuurlijk een vicieuze cirkel. Of zoals ik graag mag zeggen, een visuele cirkel, omdat ik dat leuk vind. Het is een visuele cirkel. Want die mensen die doof zijn, ja, die komen niet zo gauw naar buiten, juist omdat ze in een isolement zitten. Dat dwingt elkaar een beetje.
Een van mijn dromen hier voor Bonaire is een vrij simpele. En dat is dat we op het vliegveld een billboard hebben. Dus, maar wel met een filmpje waarin in gebarentaal staat welkom op Bonaire. Of misschien een tekening op de muur met een aantal gebaren welkom op Bonaire. Dat kan je wel tekenen. Dat is best wel mooi om te zien. En daarmee geef je de dove mensen die hier komen. En er komen best wel veel dove mensen hier naar Bonaire.
Nou,
geef je het gevoel van.
Heb je daar met Maarten van der Scheer over gepraat?
Nee, nog niet. Het was mijn droom.
Gaan wij dat toch doen?
Hij zit regelmatig hier. Ja? Dus dat gaan we een keer aan hem vragen.
Dat zou leuk zijn.
We gaan
het
aan hem vragen. Ja. En een ander ding waar ik ook mee bezig ben. Om dit een beetje duidelijk te maken. Waar jij het ook over had, Judith. Van we zijn het wel over aan het praten. En het is in ieder geval, het heeft de aandacht. Is het Spoken Word Festival. Dat ben ik aan het organiseren samen met mijn zus. Fondation Die Corazon hebben wij. En op dat Spoken Word Festival willen we heel graag een dove performer uitnodigen die dove spoken word in gebarentaal gebruikt. Dus die vertaalt niet een gedicht, maar die heeft zijn eigen
eigen vocabulaire.
Ik wil het gebaar maken van wat hij doet. Maar
en dat zien wij niet. We moeten toch meer naar beeld misschien ook zo. Ja. Ja.
En dat, ik ben net zo blij dat dit radio is.
Ja, maar je ziet er hartstikke goed uit, Martijn. Kom op.
Nee, maar ik heb mijn hele leven bij televisie gewerkt. Ik kom niet tot de ontdekking dat ik radio veel leuker vind.
Oké, ja. Nou ja, goed. Er zit nog ik iemand achter, eens, die staat te knikken.
Ik ga een muziekje draaien, yes. Denk ik. Want we hebben het natuurlijk net gehad over die ene plaat die binnengekomen is in de top 40 in Nederland. Maar er is nog een andere ook. En dat is de Purple Disco Machine. En die single die ga ik nu even draaien. Komt-ie. Over retro gesproken. Beat of Your Heart van Purple Disco Machine. En ze noemen zich natuurlijk wel Purple Disco Machine. En dan denk je al van nou, die geven al een beetje aan dat ze wel van die oude muziek houden.
Nostalgie.
Maar dit is dit zou inderdaad uit de discotijd kunnen komen. Of vlak daarna nog, het begin van de synthesizer disco. Dit had zo een plaat van de Human League kunnen zijn.
Ja.
Dus ik vind hem wel mooi.
Ik vind hem ook mooi. Maar we praten dan toch wel een beetje over nostalgie.
Ja, dat is absoluut zo. Ja, dat is absoluut zo. Maar,
Met onze leeftijd of
maar,
zo?
Maar het is toch niet. Het is toch niet meteen geniaal als je iets ouderwets maakt?
Zeker niet.
En dat heb ik een beetje met Joost Klein. Het is gewoon een plaat zoals er honderden zijn uitgekomen. In de 90's. En met een cheesy tekst eroverheen. En dat is het.
Maar daarom slaat het misschien ook aan. Want het is wel aan de andere kant, als we het zo helemaal gaan afpellen, lekker veilig. En lekker veilig. Dat slaat aan. Dus misschien is dat het.
Ja, dat is het zeker. Maar dan vraag ik me af, wat zou er nou gebeuren als Joost Klein deze plaat had uitgebracht in de 90's? Ik denk dat die helemaal ondergesneeuwd zou zijn geworden door andere platen die beter waren.
Ja, mogelijk misschien.
Dus, maar goed, we gaan het zien. Blijkbaar, ik ben in de minderheid, dat weet ik. De meeste mensen vinden het helemaal fantastisch. Alhoewel ik me voor het Eurovisie Songfestival ook wel een beetje denk van, nou, als mensen zeggen van, nou ja, maar het is zo'n leuke clip. Maar het gaat om het liedje.
Het klopt, het gaat om het liedje.
Of die hoog gaat eindigen, ja of nee, hangt 100% af van hoe die het gaat visualiseren op het podium.
Ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren op het podium. Ja,
hij zegt dat hij het al precies weet.
Oh, echt?
Maar zijn optreden schijnt dus echt heel interessant en heel erg leuk te zijn. Omdat hij ook inderdaad heel visueel werkt op het podium. Ja. Dus ik neem aan dat hij daar inderdaad best wel ideeën voor heeft. En hij zegt van, ik weet precies wat ik ga doen.
Maar al die Oost-Europese landen, die hebben natuurlijk alles een beetje gemist. En voor hun klinkt dit waarschijnlijk heel nieuw. Ja. Die zitten nog echt een beetje vast in de 90's.
Dus daar krijgen we muzikaal.
Dat hoor je ook aan de dingen die ze... hoor je ook in de dingen die ze zelf altijd insturen. Dus wie weet.
Het nummer staat totaal bij de boekmakers op nummer 5.
Oh. Nummer 5. Staat er dan nummer 1?
Ja, maar
Staat volgens mij Oekraïne, geloof ik.
Ja, maar dat is het. Is, het was Israël en het is nu Oekraïne.
Kroatië, Oekraïne, Zweden volgens mij ook. Nou goed, een paar landen. Spanje staat geloof ik net boven. Zeg.
Maar dat is ook het probleem natuurlijk, dat het heel veel politiek is geworden.
Ja. En niet meer
dat het gaat om wie nou het beste liedje heeft of zo.
Dat ben ik met je eens.
En dat vind ik ook wel eens jammer. Gewoon echt een sterk liedje, dat vind ik ook, mag ook wel eens een keer winnen van mij.
Ja,
en ja, ik vind dit geen sterk liedje. Maar goed, ik weet dat ik in het in
de eentje heeft gewonnen laatste tijdje geleden. Dat was Duncan. Dat was een heel goed nummer.
Ja.
Dat was echt gewoon een goed nummer.
Ja, die mocht winnen van mij. Vooruit.
Ja. Oké. Okay.
Maar die komt ook uit Hellevoetsluis.
Oh.
Ja, net zoals David Rietveld hier.
Ai.
We hebben best veel hellevoeters hoor, hier.
Is dat zo? Oh, ik wil bijna wat zeggen, maar dat doen maar niet.
Doe maar niet. Nee, kijk maar uit, want je weet nooit waar ze vandaan komen.
Nee, daarom. Ik zeg maar even helemaal niets.
Je hebt geen idee.
Nee.
Zullen we een beetje nieuws gaan bespreken?
Ja, laten we dat maar eens even doen.
Martijn heeft zijn best weer gedaan.
Nou ja, het nieuws heeft weer zijn best gedaan.
Dat wel.
Vertel eens, wat zouden jullie willen weten?
Wat ik toch wel voor mezelf een hele interessante vind. En twee dingen hebben mogelijk een beetje met elkaar te maken. Is als ik op het lijstje kijk. Alida Francis.
Ja.
Gezaghebber van Stacia. En het feit inderdaad. Hè, niet de voorkeurskandidaat van de Eilandsraad. Maar wel al heel lang natuurlijk een bekend gezicht op Stacia. Maar natuurlijk het pikante detail van het uitlekken. Want blijkbaar was het eerder oud dan...
Het was al begin deze week was het oud.
Juist.
En natuurlijk was het weer dossier Koninkrijksrelaties. Die het als eerste heeft gepubliceerd.
Oh, dat voor mij was dat niet. Ik zag hem voor het eerst in mijn beleving maandag of dinsdag best wel. En toen werd het gepost door Dave Levenston van Stacia. En daar heb ik inderdaad ook heel enthousiast gezegd congratulations. Omdat ik dat ook oprecht meen. Ik vind het heel gaaf om iemand te zien van het eiland zelf. En dat is echt op Papiamento Palo di Moe. Dus ik ben wel pro. Dus ik heb eigenlijk niet meegekregen dat naar buiten is gekomen of gepubliceerd via whatever. Dat weet ik niet.
Nee, het is voor het eerst gepubliceerd door René Zwart, dossier Koninkrijksrelaties. Die ook gelijk wist van dat het niet de voorkeur was van de Eilandsraad. Degene die wel voorkeur had, is namelijk ook een stagiaan. Die werkt alleen nu op Sint Maarten. Ja, ze...
Maar Alida Francis, die gaat nu de gezaghebber worden van Stesa.
Ja.
Zij is toch zelf geen Stasiaan, of wel?
Jawel, ze is geboren Stasiaan.
Ja.
Oké, maar ze was al in de overheid bezig. Ik weet niet wat precies wat ze...
Ze heeft heel veel gedaan. Ze heeft in Nederland heeft communicatie gestudeerd in Utrecht. Daarna is ze teruggegaan, heeft een aantal dingen gedaan. Is toen hoofdcommunicatie voor de Bovenwindse eilanden voor een RCN geworden.
Dat was het. Daar, in die hoedanigheid heb ik met haar gewerkt.
Ik ook.
En vanuit daar eilandsecretaris.
Maar goed, regeringscommissaris.
Maar goed, dat betekent dus dat die eilandraad ook gewoon heel erg bekend met haar was.
Ja, even over alle duidelijkheid. Ze is niet eilandsecretaris geweest, maar ze is de laatste jaren dus regeringscommissaris geweest.
Oké.
Okay. Als een soort vervanger van de
gezaghebber. Ja, dat was daar natuurlijk.
Omdat daar dus de democratie was uitgeschakeld.
Klopt.
Dus nog meer reden waarom ik dan die eilandraad wel serieus zou willen nemen. Als ze zeggen van wij zijn niet zo blij met deze mevrouw.
Waarom benadrukt inderdaad haar functie als regeringscommissaris? Omdat zij als regeringscommissaris vertegenwoordiger van Nederland een aantal keren fors geclashed is met de eilandsraad. En zelfs zodanig dat er bemiddeling van buiten het eiland moest komen om dat weer op te lossen.
Dat
geeft al aardig aan waarom ze niet zo'n zin in haar hebben.
Nee, en wat ik dus... mijn wenkbrauw een beetje omhoog. Ik vind Francis een hele goede persoon. Ik heb fijn met haar gewerkt toen ik daar op het eiland zat. Zowel op Saba of Sint Eustatius. En ik vind een hele intelligente persoon. Zij is super slim en snapt heel veel dingen sneller dan ik ze doe. Maar mijn wenkbrauw over omhoog gaat is van... In Nederland, bij een gemeente, bij het benoemen van een burgemeester, volgt de minister of de staatssecretaris altijd het advies van de gemeenteraad.
Niet altijd, meestal.
Tegenwoordig staat het in de wet dat dat moet.
Oké, ik heb in het verleden namelijk wel eens een keer in heel veel
zin. Sinds een jaar of vijf of zo is dat in Nederland.
Okay, ja.
De minister moet het ministerie stelt een aantal mensen voor. Je mag uit die drie of vier, vijf mensen kiezen. En dan kiest daar dus de adviescommissie van de gemeenteraad kiest daar een kandidaat uit. En die moet aangesteld worden. Dat komt ook nu in de nieuwe Wolbes. Maar het staat er nu nog niet in. Dus nu mocht Van Huffelen het nog doen.
Ja.
En als je zo weet dat het in de nieuwe wet wel komt te staan. Dan vraag ik me af of het slim is om dat dan nu te doen.
Ja, inderdaad.
Nou ja, we weten natuurlijk ook nog niet de achterliggende redenen. Weet ik helemaal niet. Ik snap de wenkbrauw. Die kan ik heel goed plaatsen. Sowieso had ik voor mezelf niet zozeer een wenkbrauw. Maar dan, ik vroeg me wel af. Hè, je gaat ervan uit dat een rol als gezaghebber / burgemeester een hele neutrale is.
Ja.
En je komt dus uit een veel minder neutrale positie. Dus dat is echt wel even een andere pet. Maar goed, ik weet niet welke andere kandidaten er waren. En als je dan kijkt naar neutraliteit of... geen idee. Terug naar wat het natuurlijk pikant maakt nu... is wie heeft dan informatie gelekt? He, want we kunnen natuurlijk maar roepen... Oké, René Zwart, eerlijk zijn. Die krijgt nu lekker iets. Ik zou dat ook doen als ik journalist was. Hallo?
Als ik die informatie had gekregen, had ik het ook gepubliceerd.
Ja, laten we daar heel eerlijk over zijn.
Ja, alleen, wie heeft er gelekt?
Ja, wie heeft er gelekt?
Ik weet niet of dat zo is. Ik weet dat jij in het verleden informatie hebt gekregen, vergelijkbaar. En dat heb je niet gelekt.
Omdat ik niet de bron vertrouwde.
Okay. Kijk,
maar als jij de bron had vertrouwd, had je dan wel gelekt?
Ja, tuurlijk.
Okay.
Daar ben je journalist voor.
Ja, dat
dan
geloof ik
geen
ook.
Lekken, hè?
Nee. Nee, ik lek niet.
Nee,
er wordt naar mij, op het moment dat er iemand tegen mij zegt van het is die en die, dan wordt er naar mij toegelekt.
Ja.
Maar ik doe gewoon mijn plicht als journalist om door te publiceren.
Ja. En ik denk dat er hele zwaarwegende redenen zouden kunnen zijn... waardoor je zegt als journalist, ik ga het niet plaatsen.
Natuurlijk zijn die er.
Dat, maar nee, dat snap ik. Dus ja, terug naar wauw. Daar zijn dus echt wel mensen die lekken.
Er is aangifte gedaan, hè?
Ja, er is aangifte gedaan. En er staat best wel een pittige straf op.
Half jaar.
Wow.
Half jaar gevangenisstraf en of een zware boete.
Ja, maar ik las ook maar dat het meestal een taakstraf wordt.
Ja, nee.
Okay.
Maar is dat naar de lekker of is dat ook naar de journalist?
Nee, naar de lekker.
Journalist doet gewoon zijn taak.
Ja. Maar betekent dat ze misschien journalist om erachter te komen wie de lekker is? Dat ze René Zwart onder druk gaan zetten?
Nou, als René Zwart een enigszins ruggraat heeft, dan laat hij dat niet doen. Gaat hij dat niet doen. Er zijn natuurlijk gevallen bekend dat journalisten gegijzeld zijn. In de gevangenis zijn voor een aantal weken. Om te zorgen dat hij ging vertellen wie zijn bron was. Ik geloof dat wereldwijd, er is een keer onderzoek geweest onder journalisten. Wereldwijd er een 0,5% van de journalisten daar gevoelig voor is. De rest van de journalisten hebben alleen zoiets van jongens. Mijn kostje is gemaakt. Ik sta in alle kranten. Ik ga echt niet vertellen wie mijn bron is.
Nee.
En je vak als journalist is ook gewoon afgelopen. Op het moment dat je dat gaat zeggen onder druk van een rechter.
Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Dus dat is nog wel een spannende. Die kunnen we gaan volgen. En ja, waarom? Ik pikte hem eruit. Nou, daarom. En dan heb je bijna daar ongeveer onder of boven zoektocht naar nieuwe gezaghebber Bonaire hervat. Dus we gaan weer opnieuw zoeken. Vind ik ook wel iets.
Er is weer een nieuwe advertentie gezet. Nu ook in de Nederlandse bladen. Dat was de vorige keer niet zo. Toen was het alleen maar hier in de regio en op de website van Rijksdienst Corruptie Nederland. Nu staat het in alle grote kranten. Alleen een klein advertentietje met een verwijzing naar de advertentie op de website. Er wordt dus breder gezocht.
Nou ja, ik denk dat op zich publiceren in Nederland helemaal niet zo raar is. Als ik kijk naar de hoeveelheid mensen, en vooral hoogopgeleide, en dat wordt natuurlijk toch wel gezocht, mensen die vanuit de eilanden ooit eens naar Nederland zijn gegaan. Nou ja, en daar zijn blijven hangen.
De functie eist van dat je Nederlands, Engels, papiermens leeschrijft en verstaat. Spaans ook nog liever. Dan heb je sowieso iemand nodig die enigszins goed is opgeleid.
Juist, daarom. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er zo dapper is. Ik heb een post gemaakt op LinkedIn met mijn wensenlijstje.
Ja, ik heb het
dus
gezien.
Ik dacht, dat is misschien al een beetje dat mensen denken. Oh, nou, dat is het wensenlijstje van Judith.
Je hebt mijn commentaar er ook onder gelezen.
Heb ik dat?
Ik heb een commentaar onder gezet.
Oh jee.
Je hebt 10 wensen gezet.
Ja, het was best een lang lijstje.
En om de 8, het staat op LinkedIn. Als je aan 8 voldoet. En jij zelf voldoet aan die 8.
Nee. Ja, ik doe misschien aan die 8 karakters, competenties, et cetera. Maar ik heb geen universitaire opleiding. Dus ik hoef ook niet te solliciteren. Wat ik wel hoop, is dat het... ik ga dan toch weer opnieuw. Ik hoop een vrouw. En ik weet iemand en ik picture her voor mij. En ik zou zo graag willen dat ze gaat solliciteren.
Wie?
En als zij dat ging worden...
Wie?
Ja, ik zou heel graag willen dat Ingrid Sili echt de stap maakt en neemt. En ik denk dat zij op heel veel support vanuit Bonaire zelf kan rekenen. Maar ik snap ook dat het een hele grote stap is. Dat het doodeng is. Het is natuurlijk iemand midden in de bloei en de kracht. Qua leeftijd en qua whatever. En dan is het best een hele stap. Want het kan echt je kop kosten. Zo'n positie.
Wij moeten een liedje gaan draaien en moeten reclame, want we zijn al te laat.
Ja, en ik denk dat we, volgens mij moeten we afscheid nemen van Esther, want die zit een beetje op hete kolen. Of niet?
Nou, ik vind het eigenlijk wel interessant.
Nou, dan moet je blijven zitten. Vooral.
Mag ik nog even blijven zitten?
Natuurlijk mag je blijven zitten.
Ik moet nog het wensenlijstje van Judith lezen zo op LinkedIn. Zo.
Oh ja, doe maar. Misschien is het ook wat voor jou, Es. Want jij hebt nog een extra vaardigheid. En dat is namelijk gebarentaal.
Nou,
dat is
waar, taal.
Ja, ik heb wel 5 talen in mijn pakket.
Dat bedoel ik.
Maar ik ben geen eilandskind.
Maar dat hoeft ook niet.
Oh,
affiniteit met roots. Ja. Caribbean affiniteit. Nou, die zit er bij jou echt in.
Ik stem echt voor Ingrid als die dat gaat doen.
Ik ook.
Heb er laatst gesproken. Ik zeg, Ingrid, is het niet wat voor jou?
Ik denk dat meer mensen dat zeggen.
Michiel, in verband met tijd ga ik eerst met reclame beginnen.
Ja. Doe jij de reclame? Dan gooi ik daarna gewoon een liedje erin. Ik heb zo meteen na de reclame hoor je Talk Talk, It's My Life.
Bonaire, een klein intiem resort met een no-nonsense vibe op loopafstand van Centrum Kralendijk aan de Kaya Dialma 11. De ideale uitvalsbasis om Bonaire te verkennen. Kijk voor meer info op de socials of op thehutbonaire.com. Dream, Dine, Drive, Dive. De Hut Bonaire.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening. Maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Boneriano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Talk, talk, it's my life. Las toevallig op het internet toch een paar mensen die zeiden dat ze de cover hiervan mooier vonden. Maar geef mij het origineel maar. Aan tafel aangeschoven, Joesen Martijn, organisator van Euphoria. En deze keer de Sugar and Spice Edition. En Daisy, Daisy is een van de DJ's ook gegeven.
Dat klopt.
Is dat jouw DJ-naam ook, DJ
ja,
Daisy?
Daisy Roos.
Je DJ-naam is Daisy Roos?
Ja.
Daisy Gross. Oké. Okay. Welkom.
Dank je.
Het is vanavond, hè?
Ja. Bontari Turin en Abonero. Goedemiddag allemaal. Het is vanavond. En we proberen even te kijken om precies alles klaar te maken. Het zonnetje brandt op ons nek op het veld. Maar we hebben het best wel mooi gemaakt.
Waar is het?
Het is met Terracora Ranch. We hebben een beetje verandering aangebracht. Gezelliger en leuker aangekleed. En natuurlijk, het is best wel groot terrein. En meestal in het begin, wat je ook merkt, is dat mensen komen kijken. En dan is het rustig. En dan, dus we hebben nu een strategie manier aangepakt om het dan iets beter aan te kunnen zetten. Dus dan is het gezellig, je zit iets meer bij elkaar en dan het is gewoon een leuke fleurfontein, kun je zeggen. Linnen doeken uit doeken en linnen bloemetjes laat uitkomen met pinjam en zo allemaal.
Ja, maar mensen komen niet voor de linnen doeken, mensen komen voor de muziek.
Ja, dat weet ik, maar de decoratie is wel mooi natuurlijk. Hè?
Dus, vertel me over je line-up.
Ja, mijn line-up natuurlijk, dat is Cento van Bar P, een goede gozer. En die gaat beginnen om 9 uur. Vanaf 9 uur tot en met 11 uur. 11 uur, dan hebben we natuurlijk Mr. Tim, en dat is Altec. Dat is mijn rechterhand. Die gaat dan overnemen tot van 11 uur tot en met 1 uur. En dan de bedoeling is natuurlijk dat dan we het opspijzen, want het is sugar and spice. Dus je boil the sugar first en then you throw the spice in.
Oké.
En daarvoor is Daisy Ross. Dus een spice the rhythm up voor iedereen.
Deze komt beuken.
Ja.
wat is jouw genre, Daisy?
Voornamelijk tech house. Ook techno. Maar wel een beetje aangepast op de creepy deze keer.
Ja, en jij bent speciaal ingevlogen?
Ik ben speciaal ingevlogen, samen met Tim, ja.
Oké. Ik ben benieuwd. Produceer je zelf ook?
Ja, produceer ook.
Ja?
Ja. Maar het past nog niet zo lang, dus...
Gaan we ook vanavond wat dingetjes horen die uit je eigen koker komen?
Nee, die nog niet.
Nog niet?
Doe heel even wachten.
Nog voorzichtig.
Ja, nog heel even
wachten. Oké. Wat is... hoe ben jij erin gerold?
hoe ben ik erin gerold? Dat was 25 jaar geleden. Ah, heel erg lang.
We mogen aannemen dat je al een beetje ervaring hebt.
Ja, een klein beetje. Toen had een discotheek in het dorp waar ik woonde. En de dochter van de eigenaar was mijn schoolvriendin. Zo waren wij al heel jong in de club te vinden. Tot de mensen kwamen. En op een gegeven moment waren alle DJ's ziek. En ik was altijd met de DJ mee aan het kijken. Dus toen mocht ik gaan draaien. En vanaf dat moment is...
Toen was het,
mijn leven omgedraaid.
Die doet het wel leuk.
Ja, die doet het wel leuk. Dus stond ik elk weekend daar op mijn 14e al.
Wauw. Ja. Dat is... En nu je gewoon de hele wereld over...
Nu gewoon de wereld over. Nederland natuurlijk door. Ja. Europa. Ja. Dus dat is gewoon... heerlijk om te doen.
Fantastisch. Ja. Hoe heb je haar gevonden, Joesten?
Nou, dat is een leuk verhaal eigenlijk. Zullen we dat vertellen?
Ja, dat mag je wel vertellen.
Ja, ja. Er was natuurlijk corona. En toen had je dat programma dat je moest downloaden. En dan zag je mensen op tv. En wat was dat? Zit?
De DJ Marathon.
Ja, ja. En dan, maar dit keer was het door corona dat iedereen dus thuis kon op internet kijken eigenlijk. Ja, zij was de vierde of de vijfde of zoiets of zo.
Ik weet niet hoeveel je gezien hebt.
Maar ik hou van muziek en ik ben natuurlijk, iedereen zat thuis en ik zat te kijken. En toen kwam zij en daarna. En de eerste drie plaatjes was direct raak. En ik denk van wauw, oké, dit is bruut. En toen ging het hoger en hoger en ik dacht, oh, MF. En denk ik, oké, dit is...
jouw oortje spitsen, denk ik, ze kan ook nog opbouwen.
Ja, en dat was heel bruut. En een goede set en dat is vanaf daar opgezocht, kijk naar hoe ik bij haar in aanraking kan komen. En het is gelukt. En vanaf toen zijn we aan het chatten, blijven praten, kijken wat we kunnen doen. En toen dacht ik, nou, ik zou toch een gokje wagen om te vragen. En dan hebben we twee keer geprobeerd om te komen. Dat is niet gelukt. Helaas afgelast. En dan toen de derde keer zei ik tegen haar van, nou oké, nou moet ik hard voor gaan werken. En voilà.
Ja, het is vrij duur, is het, hè?
Ja.
Ik heb in het verleden ook wel feestjes georganiseerd, inclusief met jou.
Ja, ja,
en, ja.
Funkerman.
De kans dat je echt uit de kosten komt, is eigenlijk niet zo heel erg hoog.
Nee, dat is het één ding. Je moet echt een brain hebben van hier naar Tokio, omdat je moet met je marge van je drank. Dat is je goudolie. Dus dat is... dan moet je echt mee zien te werken. En daarmee moet je ook natuurlijk sponsors hebben natuurlijk. En dat is ook door de mede-eigenaar Distillery. Die hebben ons ook goed geholpen. Dankjewel trouwens.
Sorry, een Distillery van?
Ja, Rincon.
Oké.
Dat is heel belangrijk om dat gebied. En dat is ook een tijdje... Ik merk het ook wel en ik ben een kleine... 4 maanden zijn we hiermee bezig. Om dit eigenlijk neer te kunnen zetten. En totaal de laatste maand is het... ik moet zeggen, het is best wel pittig. Om een evenement neer te zetten op je UP. En je wil je toch wel supporten. En je wil mensen ook bijhalen. En duidelijk maken van jongens, samen kun je echt gewoon meer doen.
Ja, het is heel moeilijk. Je hebt die sponsors nodig om culturele dingen te doen hier zo.
Ja, ja.
En ja, het is altijd een beetje give and take. Mm-hmm. Want als je mensen in moet vliegen, dat is extra duur. Kijk, in Nederland komen ze gewoon rijden met een autootje, maar hier moet je ze echt invliegen.
Ja.
Ze moeten een dak boven hun hoofd hebben. Je moet ze een beetje paaien.
Leuk voor ze maken.
Een huurautootje, en heb je wat te eten, en dat soort dingen.
Het zijn verwende nesten, ja.
Meestal moet je... Nee, maar...
Ze mijn vrienden zijn.
Meestal moet je zeggen van, we betalen je wat minder, maar dan heb je wel een leuke, want gesponsord een vakantietje van een week of zo op een plek.
Nee, maar ik boef wel met hun. En in mijn carrière ook. Ik heb best heel veel DJ's en alles. En met corona is heel veel gaan stilstaan. En nu wil ik ze wel allemaal weer zeggen, kom jongens, kom deze kant op. Maar dat komt ook voornamelijk over wat ik zeg, samenwerking. Bonaire heeft een kleine marge van wat zijn nu? Op puur alleen maar 25, toch? Nu?
25.000.
Ja.
En niet nou, allemaal naar de club, denk ik.
Nee. En je hebt vanaf de 24ste van het eind van de maand, want het salaris begint te komen van de gemeente, tot de 12e van de volgende maand. En dat is 1500 mensen die uitgaan. En daar moet je dan van proberen nu. Want vroeger was het 3000. En nu is het 1500. Na corona is het gewoon 15 blijven hangen. En daar moet
is,
je van,
is dat echt niet meer teruggekomen?
Dat is, nee, dat is niet. Heel veel mensen hebben de kumbaya manier gepakt om. Weet je wat, ik nodig jou uit en je vrouwtje, die maakt zo'n lekkere salade. Ja, en jij gaat naar Rincon toe en dan haal jij die private stock. Nou, dan zorg ik voor de sigaren en dan ga ik dan die T-bone halen. Ja, ja en dan komt Michiel dan met zijn biertje en weet je wel. En dan zitten we achter op het zwembadje. Ja, en dan wordt het gezellig. En dan even twee dansjes om het zwembadje doen. En dan, ja, dat was leuk, oké, I do. En dat is blijven hangen.
Ja, ik had gisteravond bij ons, bij het buur ook een karaokefeestje. Ja.
Snap je? Dus het is gewoon, en na corona, dat is gewoon blijven hangen. En dus, ik snap het ook wel, het is gewoon pika geworden. En de mensen die hebben gewoon nu een biertje, kost $6. Een wijn praat er niet over, $9 voor een glas. Een glas.
Dat is meer dan de toegangsprijs.
Ja, weet je, ik klaag ook niet, maar ik doe het wel voor mijzelf en voor mijn gasten die mij vanavond bezoeken. Ja, ik ga contra in en ik weet precies wat ik moet doen. We hebben goed berekend en daarvoor wil ik het ook dat iedereen ook een rondje kan geven. Iedereen niet zo verplicht moet voelen. Bijvoorbeeld van als een rondje wordt gegeven dat eentje snel naar de wc gaat omdat het niet genoeg geld heeft. Snap je? Ja. Dat.
De toegangsprijs is trouwens erg laag.
Ja, dus bij mij is het gewoon. Wat bij ons is het. Wat wij willen is dat iedereen gewoon zoals vroeger gewoon toegankelijk, normaal met $50 iets kan doen. Je kan gewoon van je drankjes halen, je kan van je vrouwtje twee drankjes halen en je kan van je maatje nog twee mixdrankjes halen. Snap je? Dus dan krijg je alweer twee mixdrankjes van je maatje terug. Zo gaat het eigenlijk een beetje als je uitgaat. En dat willen wij terug.
Als je goede maatjes hebt.
Ja, ja, precies. Ja? Ja, precies. Ja. En dan dat willen we graag terugbrengen en dat toegankelijk hebben. En dat het weer kan groeien. Dus dat is belangrijk eigenlijk voor ons eigenlijk. En ook voor de andere mensen die daar naartoe wensen. En vanavond hebben wij dus daarvoor goede pittige prijzen. Dus een rummetje is voor 6. En mijn biertje Polar. En die wil ik weer terug hebben met Toko. Want zo hoort dat. Zo begonnen we allemaal. Een lekker Polaartje. En die is voor 4. En mijn braadje is gewoon lekker normaal. Ja. Gewoon voor 5.
En de toegang is hoeveel?
Is $5. Het is ons eerste event. En we willen iedereen laten komen kijken. Want we doen een andere charme eraan.
Nou, daar kan niemand erover klagen van, nee. Van ik vind het te
en je
duur.
Kan niet, en ik heb een paar feesten gedaan natuurlijk. Om te kijken en te testen. Maar dit is ons bedrijf nu. En dit willen we ook aankaarten. En laten zien van kom eens kijken. Deze keer. Voor deze keer is het $5. Natuurlijk, de toekomst zal het wel iets hoger moeten zijn. Maar nee, voor de drankjes, we gaan gewoon normaal zoals vroeger. Laat ze me lekker voor mij voor gek noemen, maar nee. Back to the basics.
Ik wens jullie heel veel plezier vanavond.
Dankjewel. Dankjewel.
Vanavond in de Terre Cora Ranch, vanaf 9 uur. Wanneer gaan de deuren open?
De deur gaat om 9 uur. We hebben een happy hour tot en met 10 uur. Dus 9 tot 10 een heerlijke happy hour. Zelfs daarna nog met de verlaging van de prijs erbij.
Nog goedkoper dan.
Haha. En dan hebben we nog een keertje erbij. Daarvoor hebben wij sugar and spice. Dus dan hebben we lekker snoepjes. We hebben lekkere pikante dingen. We hebben een barrique. Jeng, die komt echt bruut. Want deze jongens die kunnen barbecuen. Dat is een barbecue lord. Die ergens vandaan is uitgekomen, die jongen. En die kan grillen. Je wilt niet weten. You wanna slap your ex-mama's wife. Believe me. Oké,
dus, vanavond dus in de Terre Cora Ranch. Onder andere Houston en zijn vrienden.
Ja, dankjewel mensen.
Ik had helemaal geen plaatje klaarstaan.
Oh.
Nou, spannend, hè? Dat was het.
Wat erg. Het is echt een beetje die platenzaken.
Ja. Ik loop echt te klooien. Het is verschrikkelijk.
Wat is dit?
Ik doe de Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Dat is gewoon een goede plaat.
Ja, dat is lekker. Dank je wel.
Ja, hij begint net te zingen. Dus ik ga hem nu eruit draaien. Ik heb per ongeluk de 7 minuten versie opgezet. Dus dat doen we maar even niet. Want we moeten door. We moeten door. We moeten door.
Want we moeten verder.
Aan tafel. Aangeschoven. Behalve de terugkeer van Esther. Friso Gramsma.
Hallo.
Hi Friso.
Kom bij.
Ik zag dat jij lollig bent.
Nou ja. Ja, sommige mensen vinden van wel, anderen weer niet. Maar ja.
Nee, jij doet iets bijzonder interessants, vind ik. Jij bent een van de organisatoren van een stand-up festivaletje.
Nou ja,
gebeuren.
Festival.
Een festivaletje, een stand-up gebeuren. Laat ik
er
zo
is
noemen.
Vanavond bij Sonrisa om 7:00, 6:30 inloop, is er een stand-up avond.
Dus
waar ik zelf.
Nog, dat is nog voordat dat je naar de dance gaat.
Ja.
Ja. Voordat je naar Euphoria gaat, kun je nog...
Ja, ik weet niet wat er allemaal vanavond is, want ik leef onder een steen.
Ja,
dus een heleboel dingen ontgaan mij.
Nou, dan heb je geen last van de harde muziek in ieder geval.
Nee.
Dat is zo. Maar goed, ja, vanavond in Sonrisa.
Ja. Vanavond Sonrisa ben ik zelf samen met William Evert. Dat is een van mijn comedy buddies. Doen wij allebei een set van ongeveer 20 minuten. En het begon allemaal heel klein. Vorige keer bij Sonrisa hadden we ook 20 minuten aan nieuw materiaal getest en geprobeerd. En doordat ik bij MG Furniture werk en heel veel Amerikanen tegenkom, krijg ik de gelegenheid om daar de open mic te doen. Zonder dat mensen het doorhebben, maak ik af en toe grapjes. En op een gegeven moment dat landt goed. En dan kom je bij mensen thuis en dan maak je weer een grapje. En dan zeggen sommige mensen van, oh, you should do stand-up. En dan vertel ik meestal dat ik dat ook heb geprobeerd. En op een gegeven moment waren die mensen zo enthousiast, want ze hadden zoiets van, Bonaire heeft dat nodig. Dus die hebben voor mij die avond georganiseerd. En toen zijn William en ik gewoon daar begonnen, aangeschoven en hebben we het overgenomen. Dus eens in de zoveel tijd gaan wij bij Sonrisa een comedy night organiseren. En ik doe ook comedy nights bij Club Boulevard, dat doe ik ook. Want ze hebben nu op de vrijdagavonden, eens in de maand, hebben ze daar ook een comedy night.
Maar dat is nogal niet wat.
Ja, dat is hobby leuk.
Ja, zeker. Maar het is nogal een ding. Het lijkt wel heel simpel. Mensen die er gaan staan en een beetje grapjes staan te vertellen.
Het is heel moeilijk.
Het is echt een timing ding van je welste.
Ja, in 2017 was ik een beetje desillusioneel. Ik weet niet of ik dat woord delusional, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt.
Desillusioneerd.
Dankjewel. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar New York. Ik ga daar naar open mics en ik ga daar stand-up proberen. Want al mijn vrienden vertelden mij toen, oh Friso, je bent zo lollig, je bent zo leuk. Dus ik ga naar New York. I bombed everywhere. It was horrible. It was absolutely terrible. Terrible.
Wel een goed accent.
Ja, nou dankjewel. Dus op een gegeven moment, dat was ook het moment dat ik heel veel in het Engels schreef. En ook nu doe ik nog heel veel in het Engels. Ik begin Nederlands een beetje op te pakken. Want ik merk toch wel dat er heel veel Nederlanders zijn die zoiets hebben van, ja, we zien wel eens filmpjes van jou voorbij komen. Maar dan is het in het Engels. We weten niet. Ja, ze vinden mijn niveau van Engels blijkbaar heel erg hoog. Want ik heb ook een beetje ADHD. Dus ik praat veel en ik praat snel.
Dat hoort erbij.
Dat bedoel ik. Dus deze show vanavond is ook in het Engels. En dus als je Engels een beetje goed is of je houdt van stand-up, dan moet je sowieso langskomen.
Maar je gaat het dus nog moeilijker maken voor jezelf door het in twee talen te gaan doen. Straks.
Nou, eigenlijk niet. Want ik denk heel veel in het Engels, omdat ik hier ben opgegroeid. Dus ik heb ook jokes in het papiament. Dus mijn papiament is ete. In nota xing xing, pero etesi. Dus af en toe vind ik het gewoon leuk om met die verschillende talen te spelen. En op het moment dat je in verschillende talen denkt, word je ook een soort van ander type van jezelf. Want in het Nederlands ben ik gewoon Friso. Maar in het Engels, dan kunnen ze Friso heel vaak niet uitspreken. Dus dan noemen ze me gewoon Fridge. Dus ik heb mijn naam veranderd voor Engelsen. Fridge Grassman. Dus als ik naar Colorado ga, dan denken ze dat ik voor hele andere dingen daar kom. Dus snap je? Dus dan kan je een beetje spelen. En in het Spaans dan ben ik Juan Guillermo el Rey del Frieslandia. Dus nu wil ik Spaans gaan leren. Want Spaans is een geweldige taal als je een lisp hebt. Maar het is de enige taal die echt heel goed is als je een lisp hebt.
Ja, dat is
absoluut.
Barcelona.
Barcelona, snap je wat ik bedoel? Ik wil alleen daarom wil ik Spaans leren om gewoon de hele tijd Spaans met een lisp te spreken. Maar geweldig.
Hoe heet jij een papiament toe dan?
Frisio. Frieskiel heet ik in het papiaments, want iedereen schrijft mijn naam verkeerd op. En het is niet Gramsma, het is Gransma. Frisio Gransma. Of Frisco. Zelfs vandaag in de winkel was er een Nederlandse mevrouw die noemde mij Floris. Daar reageer ik ook op. Dus op zich is het leuk. Want
dus waar jij ook komt, je bent altijd incognito.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Niemand onthoudt mijn wachtwoorden, dus dat is ook heel goed.
Jij ook niet?
Nee. Al die tabs staan allemaal open. Ja, ik heb allemaal dingen draaien in mijn hoofd en ik weet niet. Soms dan, het kan heel leuk zijn, want ik merk dat ik erg spontaan leuk kan zijn. En soms dan probeer ik echt een ding wat ik heb geschreven. En dan, ik merk dan dat ik een beetje robotisch ben, om het even zo te zeggen. Maar meestal als ik spontaan ben, dan komen de leukste dingen eruit. Dus ik ben nu heel erg bezig om mezelf te vinden op het podium. Om comfortabel te zijn met wie ik ben op het podium. Want heel vaak, als je stand-up doet, heb je toch een beetje een masker op. In de zin van, oh, you're trying to be funny and that's all you want to be. Maar tegelijkertijd moet je ook jezelf zijn en genoegen met jezelf nemen.
Maar als jij in het Engels spreekt,
ja,
ben je dan een andere stand-up comedian dan als je het in het Engels doet?
A little bit. Because when I speak English, I think English and I kind of become a little bit Americanized. Als ik in het Nederlands spreek, dan ben ik gewoon een Bonaireaanse Nederlander.
Mm-hmm.
Dus er zijn een heleboel dingen in Nederland die mij, ja, dat ik zoiets heb van, ja, really? Daar worden mensen boos om. Ajax, Feyenoord, dat hele gebeuren, dat vind ik allemaal niks. Kijk, mijn opa was voor Feyenoord en ik groeide op en ik zag Ajax wereldkampioen worden. Dus ik vind Ajax en Feyenoord allebei geweldige clubs.
Mm.
En ik heb in Rotterdam gestudeerd, dus ik hield mijn mond over Ajax toen ik daar was. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik was wel blij als ze wonnen.
Mm.
Maar ja, ja. En ja... In het Papiaments ben ik, ja, ik probeer zo min mogelijk politieke dingen te doen. Want het eiland is vrij versplinterd. En als je bepaalde websites volgt, zoals dossier Koninkrijksrelaties, hadden ze ook weer een heel mooi stuk over dat de fracties zichzelf een vergoeding hadden gegeven. Een verhoging van 255%. En dan, ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet of ik die website bijvoorbeeld kan vertrouwen dat het echt journalistiek is. Want het is te gek voor woorden om jezelf zo'n loonsverhoging te geven.
Ja, het is geen loonsverhoging trouwens, maar...
Ik ben ook dyslectisch, dus ik kan het verkeerd hebben gelezen.
Daar leg je wel een heel belangrijk punt. Ja, dat... We hebben hier heel vaak juist over die website hier over gehad.
En ik heb zoiets van, ergens denk ik bij mezelf, misschien is dit een oude guy die gewoon allemaal dingen en research aan het doen is. Maar misschien is het ook wel een bittere guy, ik weet het niet.
Mm-hmm.
Want op Bonaire heb je soms van die mensen die elkaar het daglicht niet in de ogen gunnen.
Hij woont trouwens in Nederland, hoor.
Oh, nou, misschien luistert hij toch via online, maar je weet het niet.
Vast.
hij volgt jullie waarschijnlijk op de voet.
Nou, hij heeft ons wel in ieder geval gevolgd, want we hebben al een paar keer meegemaakt dat hij dus een zuur stukje schreef over iets wat wij hier hadden verteld.
Oké. Maar, misschien zegt hij ook wel iets over mij.
Nee, maar het is bij hem is het zo van, als je bij hem afgezekerd wordt, dan tel je mee.
Oh, nou, hopelijk zegt hij mij ook af en dan komen er meer mensen naar de show.
Kijk, dat is
dat bedoel ik. Ik heb in het onderwijs gezeten, dus ik heb heel wat meegemaakt.
Ja.
Ja, en eventjes iets anders. Mensen kunnen dit niet zien.
Inderdaad.
Mensen horen jou alleen maar. Maar je zit hier met een zo te zien vers gebroken pols, of wat is het?
Yes, sir. Sinds klein af aan heb ik de droom om voetballer te zijn. En ik ben nu 38, dus die droom is redelijk voorbij. Maar ik hou nog steeds van voetballen, maar ik ben net zo slecht als dat ik vroeger was. Dus ik val wel eens. En ik viel in de sporthal op mijn pols, dus krak.
Wauw, wanneer was dat?
Afgelopen donderdag.
Oh, dan doet het nog steeds behoorlijk zeer.
Die boeboe doet hoppie pijn.
Dus, en dan moet je nog leuk gaan lopen doen.
Ja.
Want dat is wel zo, hè? Ja, het is natuurlijk wel, je moet, sta je op dat podium, krijg je die microfoon voor je neus. Ja. En dan moet je leuk zijn.
Nou, als je het leuk gaat doen, dan ben je meestal niet leuk. Je moet gewoon een beetje jezelf zijn.
Nou, Paul dus de Leeuw zei altijd, andere mensen doen leuk, maar ik ben leuk.
Nou, ik weet niet of ik...
Ik was het daar niet zo mee eens.
That's a lot of confidence. Ja, maar ik heb nog niet zoveel confidence, maar ik dik die wel. Want ja, als je het echt leuk gaat doen, dan vallen grappen meestal verkeerd. En meestal in het spontane, dan gebeurt er iets. En dan is het leuk.
Ja, je moet er wel in geloven.
Ja, ik geloof er wel in. Een van de weinige dingen waar ik wel in geloof.
Maar het is, het is een beetje moeilijk. Je zit je hier en dan ben ik natuurlijk geneigd te zeggen, nee, vertel eens een grap.
Dat ga ik ook niet doen. Want dan valt hij slecht.
Nee, je moet er gewoon vanavond komen.
Nou ja. Als je $25 over hebt, dan kan je komen. En dan gaan we een leuke show geven. Je krijgt daar ook een welkomstdrankje bij. En er zijn hoppie veel snacks aan het einde. Dus aan het einde kan je gewoon goed eten. Sonrisa staat bekend natuurlijk om de kaasfondue. Dus ik heb hier een telefoonnummer wat je kan appen. Dat geef ik straks aan jou. Want
je mag het wel zeggen.
Oké. Okay.
Ja,
dat is 777-7855. Voor de WhatsApp. Moet ik het nog een keer herhalen? Of denk je dat mensen het in één keer hebben? Oké, dan herhaal ik het nog één keertje. De allerlaatste keer. 777-7855. Dat kan je WhatsAppen.
5-5.
Ja.
Yes. En dan? Wat krijg je dan als je WhatsApp?
Oké, een grap.
Oh, die vind ik leuk. Wat je dan krijgt, dan krijg je iemand aan de andere lijn. Of aan de andere kant van de telefoon. En dan kan je daar een stoel reserveren.
Ja, want er zijn niet zo heel veel stoelen, hè?
Nee, nee. Het is echt hobbyleuk. Het leuke eraan is, er zijn 26 mensen die totaal daar kunnen zijn. Dus dan heb je een hele intieme vibe. En dan zit je echt heel dicht op elkaar. En dan krijg je een beetje zo'n veilig gevoel. Dat je van alles kan proberen wat je nog niet eerder hebt geprobeerd. Maar wel een beetje het gevoel van heb, this is gonna be funny. Dit gaat leuk zijn. En soms dan is de grap niet leuk, maar de reactie op de grap is wel leuk. Waardoor je er ook weer
mee wegkomt.
Dankjewel. Dankjewel.
Maar dan heb ik even een vraag.
Yes.
Ik heb je al vaker gezien en ik vind je heel leuk.
Oh, dank je.
En als ik vanavond nou zou komen, zou ik dan nieuwe grappen krijgen van jou? Heb je een nieuw repertoire?
Ja,
of dat het waard te komen?
Ja, kijk, als je echt van stand-up comedy houdt en je vindt het fijn om het begin, het proces mee te maken, dan sowieso. Maar als je zoiets hebt voor het is $25, je krijgt er een drankje bij, je krijgt snacks, je krijgt twee lokale comedians, William Evert, hele toffe dude, en ikzelf, ik zou zeggen dat het waard is. De prijzen zijn omhoog gegaan, minimumloon is omhoog. Dit kan er makkelijk bij.
Ja,
dit kan er makkelijk bij.
Je krijgt al het eten erbij, dus dan hoef je ook niet $25 leuk te zijn.
Nee, inderdaad. Ik heb het een beetje uitgerekend. Eigenlijk ben ik voor $57 ben ik leuk.
Ja, nou, deal. Dat is goed.
En die anderen ook. En dan de rest krijgt zo'n Risa. Gewoon omdat ze zo geweldig zijn.
Voor een tientje lekker.
Ja.
Nee, ik snap het. Nou, hartstikke veel succes vanavond dus.
Yes, vanaf, thank you very big.
Je moet echt dat nummer even whatsappen. Ja. Om zeker te weten, zeg het nog één keer.
777-7855. En als jullie op de hoogte willen blijven, is er een Facebookpagina die ik heb aangemaakt. Er zitten al 80 leden op. Dat heet Stand Up on Bonaire.
Precies.
Daar kan je alle informatie vinden, ook van toekomstige shows. En als je een keer, als je zoiets hebt van, ik kan vanavond niet, maar ik wil hem wel zien. 29 maart is er nog een stand-up avond bij Club Boulevard.
Oké.
Dus dan ben ik er ook.
Oké.
Nou, en vanavond vanaf hoe laat?
Vanavond, deuren gaan open 6:30. Wij beginnen om 7:00, misschien met een Bonaireaans kwartiertje.
We houden je in de gaten, Friso.
Friso
Gramsma, iedereen.
Leuk, succes.
Masha, dank je. Take care.
Ja, hoop je exito. Shaking Stevens en Dizzle House. Want dat was een leuk plaatje van vroeger. En over house gesproken. Jij gaat het huis afbreken vanavond, Friso.
Yeah.
Dus zullen we nog even snel wat nieuws doen?
Ja, laten we dat even doen.
Trouwens, ik zet er geen muziekje meer onder.
Er was veel... Dat was een klacht over de achtergrondmuziek. Het beetje. Is heel veel roekeloos rijgedrag geweest op het eiland afgelopen week.
Ja, is echt niet te geloven. Ik bedoel, eerst een achtervolging, wilde achtervolging met drie auto's en daarna één gevolgd. Die is voor bij Kooiman door het hegje heen gereden, weggelopen. Lopen, waarschuwingsschoten en al dat soort gedoe. Echt cowboy, Wild West.
Wow. Ja, was echt Wild West.
Echt Wild West, waarvan je ook denkt van, jongens, waarom wordt er geschoten? Er is ook een filmpje van iemand die daar bij Kooiman stond. En die heeft dat gefilmd. En die agenten kwamen dus met getrokken revolvers dus de auto uit.
Hij is wel opgepakt.
De jongens zijn wel opgepakt. Ik heb ook de geweldsinstructie erbij gepakt. En dat mag alleen maar op het moment dat er inderdaad een levensbedreigende situatie is.
Ja, dan is het gewoon excessief. Of excessive, ja.
En in dit geval heb ik zoiets van, die jongens wilden alleen maar wegvluchten omdat ze weg wilden van de agenten. En er was totaal geen gevaar wat dat betreft.
Op dat moment niet.
Nee.
Maar even mijn tegengeluid, los van dat ik sowieso, maar dat weten jullie, ik vind dat schieten en geweren allemaal op. Maar ik moet wel zeggen, wat mij heel erg raakte, was de bravoure en de stoerheid van al die filmpjes dat zij zichzelf filmen in die auto met een idioot hoge snelheid. En ik alleen maar dacht, oh mijn god, want als daar een kat, een hond, een mens, een ezel had gestaan, had het zo anders afgelopen. Het was echt niet oké. En ik moet je heel eerlijk zeggen, voor mij had dat veel meer impact dan het laatste stukje op dat terrein bij Kooiman, waar inderdaad politie ze uit de auto komen en inderdaad getrokken revolver en een waarschuwingsschot, zo vertaal ik dat maar. Ja, daar kun je heel veel vragen bij stellen.
Twee keer, hè?
Maar sorry. Nee.
Kijk,
ja, het staat misschien niet in verhouding met elkaar, maar even voor mijn beeldvorming. Ik heb dat gezien en dat maakt op mij veel meer indruk dan de aftermath van de politie.
Ja, het een staat voor mij los van het andere. Als je inderdaad de filmpjes vanuit die auto ziet, dan denk je bij jezelf van mijn god jongens, punt 1, waar een Porsche boos zit. En punt 2, inderdaad, het macho gedrag en de bravoure die er uitspreekt. Van we zullen die politie wel even. Maar dat mag bij de politie niet opleveren. Want dat die dus ook strak onder de adrenaline komen te staan. En dan met pistolen gaan lopen zwaaien. Het staat voor mij los van elkaar.
Ja, dat klopt. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig waarom. Hè, daar hebben we het natuurlijk al een beetje gehad. Ja. We hebben een hele leuke appgroep. Dus waarom is dat zo gebeurd? Want in principe, precies wat jij zegt, Martijn, de wetgeving is hier iets anders dan in Nederland. Maar dan nog moet er wel een zeer zwaarwegende reden zijn
om je pistool te trekken.
Ja. En een waarschuwingsschot te geven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dan de verwachting was dat uit die auto zou stappen. Of wat in principe dan een politie nog meer weet dan
kijk,
dat wij
kijk,
nu weten.
Als de politie een verklaring heeft van jongens, deze mensen waren bekend. De auto was bekend. En het is bekend dat deze jongens regelmatig gewapend zijn. Dan begrijp ik het.
Ja, maar dat weten we dus
niet. Dat weten we dus niet.
Dus dat is even de nuance. Dat weten we niet. En dat willen we eigenlijk heel graag weten.
Ja.
Ja, en dat was niet de eerste, hè? Want je hebt er inderdaad 3 op een rijtje staan.
Ik heb er 3 op een rijtje staan. Er is nog een tweede die ook midden in de nacht roekeloos aan het rijden was. En die is gepakt ook. En de derde, het is allemaal racen.
Juist.
En met meerdere auto's tegelijk racen. En de derde is dus tegen uit eigen beweging. Bij de tweede is trouwens de achtervolging gestaakt omdat het te gevaarlijk werd. Maar ze hadden
de achtervolging gestaakt door de politie.
Door de politie, omdat het te gevaarlijk werd.
Wow.
Wat ik heel verstandig vind.
Ja.
Wat ik heel erg verstandig vind. En ze hadden dus het kenteken wel. En ze wisten dat die jongen in Rincon was. En hebben die jongen in Rincon opgepakt.
Beter. Okay.
Nou, dat is heel goed.
En ik vind dat absoluut verstandig. En dat op zich weer even een applausje voor de politie. Dat ze inderdaad gewoon zeggen van oké, jongens, dit kan niet. Hier brengen we andere verkeersgebruikers mee in gevaar. Dus we stoppen. We weten wie het zijn. We stoppen. En de derde keer dat is volgens mij vannacht gebeurd, als ik het goed aan mijn hoofd zeg. Gisteren. Niet vannacht, maar gisteren overdag. Waarbij dus een auto tegen een lantaarnpaal gereden is. Die is omgevallen. Met een elektriciteitspaal. Ja. Waar dus kabels op de auto terecht zijn gekomen.
Nou.
Waarbij er ook nog een waterlijn geraakt is, die dus ook nog water eroverheen aan het spuiten was. Wat ik nou heel sociaal vind, de bestuurder die dat ongeluk heeft veroorzaakt, is weggevlucht en heeft zijn bijrijder gewond in de auto laten zitten.
Ja. Oh damn, nou,
die
dan ben je echt een poesie hoor.
Volgens mij was dat ook het stukje dat omstanders hebben geprobeerd of hebben inderdaad deze persoon uit de auto gehaald.
Ja.
Wat natuurlijk, waarschijnlijk is dat levensgevaarlijk. Dat is je eerste reactie.
Maar op dat moment dan denk je niet na. Dan denk je wil die man helpen.
De politie stond erbij en die zei van jongens, niet doen, ga weg. Wij willen het eerst veilig hebben en dan pas gaan we eruit halen. Ja. En dat is trouwens ook gebeurd hoor, uiteindelijk.
Ja, en daar is uiteindelijk ook nog een persbericht over gekomen door de politie om uit te leggen dat je eigenlijk in alle gevallen gewoon liever niet dit soort dingen moet doen als het echt dermate ernstig is. Nou, was en de omgeving natuurlijk heel erg gevaarlijk. Maar als iemand heel zwaar gewond in een auto zit, moet je dat echt aan
professionals
overlaten.
Nou ja, ook al van, je weet niet wat die jongen aan zijn nek heeft, aan zijn rug heeft. Die kan gebroken zijn.
Ja,
en als je dan opeens aan iemand gaat lopen sleuren, dan is diegene voor zijn rest van zijn leven verlamd.
Ik ben benieuwd.
Esther, ik zet er toch weer muziekje onder, want dit is het eindtune. Ja,
ik ben benieuwd of ze nog vrienden zijn. Ja. Ik wil het nog snel heel even hebben over de olieramp waar we aan ontsnapt zijn.
Ja.
Want ik zie hier staan, vorige week hadden we mensen van Sinapa die zeiden van nou het gaat nog wel even 3 weken duren voordat je daar het water in kan. Maar ik zie nu op de lijst iets anders staan.
Er is nu door de overheid gezegd van dat er vanaf maandag het water in de baai voldoende ververst is. En dat er weer, weer veilig gezommen mag worden.
Oké, dus dat is goed nieuws.
Rekening houdend met de Portugese oorlogsschepen die wel aanwezig zijn.
Ja.
Waar nog geen officiële melding van gemaakt is, maar kijk uit.
Ik moet nog even mijn excuus maken. Over de tekst die ik erbij geschreven heb bij de uitzending van vorige keer. Daar had ik in eerste instantie staan dat de hoeveelheid olie die er was ook wel aangespoeld, dat 3 kuub was, 3 kubieke meter. Toen kreeg ik iemand aan die zei van nee joh, dat is 30 kubieke meter. dacht van shit, heb ik dit voor... En ik had haast, die kon het, de uitzending niet meer terugluisteren eventjes. Toen heb ik gevraagd 30 kubieke meter. Toen kreeg ik van Nolly Oriana de gezaghebber te horen van dat het 60 kubieke meter was. Toen dacht ik van nou, laat maar zitten. En nu hoor ik dat het 2 tot 5 kubieke meter geweest is.
Ja, dat is
goed verhaal.
Dat is wat Sinapa vertelde ook.
Ja, en uiteindelijk blijkt iedereen gelijk te hebben.
Het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja, iedereen heeft gelijk.
Namelijk, de puur olie is ergens tussen de 2 en de 5 kubieke meter. Maar die 30 of die 60 kubieke meter is de, met alle rotzooi die besmet was met die olie die ook weggehaald is.
Oké. Okay. Ja, ik snap het. Nou ja, goed. Dat is in ieder geval... het is goed nieuws dat we de maandag weer het water in kunnen. Die Portugese oorlogsschepen zijn heel herkenbaar. Die zijn fel paars en die drijven bovenop het water. Dus die kun je zien. Maar raak ze niet aan.
Blijf uit de buurt.
Zorg niet dat ze tegen je aankomen. Het is bijzonder pijnlijk. En je kunt er van het ziekenhuis terechtkomen. Dus kijk daarvoor uit. Hadden we nog andere dingen?
Ja, er zijn één positief bericht. Namelijk dat er resultaat is met de bestrijding van Schittel D. Dat er bij...
Het stony coral tissue loss is iets wat het koraal heeft.
Ja, waar dus stukken van het koraal, van steenachtige koraal dus aan het afsterven is. Ze hebben een proef gedaan met antibiotica bij het Maxima reservaat en bij het Willem-Alexander reservaat. Dat zijn twee reservaten waarbij duikers niet mogen zijn. Dus ze hebben daar dus kunnen daar makkelijk uitproberen wat er gebeurt. En ze hebben echt resultaat. Op het moment dat je de randen van de aangetaste stukken insmeert met een bepaald soort antibiotica, dan gaat het zichtbaar niet verder.
Nou ja, dat is mooi. Fantastisch.
Dus er gaat nu van begin van deze maand, vanaf deze maand gaat er dus een groep van 30 vrijwilligers onder leiding van deskundigen op alle mogelijke plekken op Bonaire het gaan toepassen.
Fantastisch.
Goed nieuws.
Heel goed nieuws. Dat is heel fijn goed nieuws om mee te eindigen. Dit was Op de Klippen, beste mensen. Het is 2 uur geweest. En ik had verwacht dat het een beetje een saaie uitzending zou worden. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal
kan dat nou
show.
Met ons aan tafel?
Dankjewel. Jullie zijn welkom.
gered door Friezer Gronsma. Volgende week zijn we natuurlijk weer.
En de mevrouw die naast mij zit. Kom op, je kan haar ook niet vergeten.
Judith, ik kom vanavond naar je toe.
Dankjewel, $25. Bang, bang, bang.
Dat is even verdienen. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20. Ik ben benieuwd hoe het daar gaat met Joost Klein. Misschien wel helemaal niet. Ik heb geen idee wat dat geworden is. Nee, ik ook niet. Er wordt nog een verrassing. Maar wij in ieder geval zijn er volgende week weer tussen 12 en 2. We zijn terug te luisteren als podcast op MHFM Lokaal Nieuws. En we zijn terug te luisteren op SoundCloud. Maar kijk ons vooral. Kijk vooral even op Facebook naar onze account Mega Hit FM Op de Klippen. Want dan weet je precies wanneer we wat waar posten. Dat was het dan. Volgende week weer van 12 tot 2. En nu zeggen we met z'n allen heel erg welgemeend.
Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.